Hallo, hallo en welkom terug, Daniel.
Dankjewel. Ik vind het fijn dat ik hier weer een podcast met je mag doen.
Het wil maar niet met ons, hè?
Nee, het gaat goed.
We zitten echt te hannesen met de techniek. Maar Daniel, die is dus al een keer eerder geweest. Dat is seizoen 1, aflevering 5. En dat ging over chronisch vermoeidheidssyndroom. En toen heeft hij me al enorm laten schrikken. Met de kennis die hij heeft gedeeld. En toen hoorde ik een podcast van jou voorbij komen over de karakteristieke eigenschappen van mensen die klachten ontwikkelen. En ik drukte direct op pauze en heb jou direct een bericht gestuurd van Daniel, dit wil ik ook. Hoe interessant is dat karakteristieke eigenschappen, dat dat gewoon kan bijdragen aan het ontwikkelen van klachten. Ik moet toch gewoon precies weten hoe dat in elkaar gaat zitten dan.
Ja, nou laten we er lekker induiken.
Let's go! Geweldig.
Ja.
Ja, waar begint dat?
Ja, het begint op hele jonge leeftijd. Een kind kan niet zijn eigen emoties op zichzelf reguleren of verwerken. Dus een kind krijgt op jonge leeftijd emoties.
Ja.
En soms zijn die emoties ja, heel logisch, als iemand een kind aanvalt of zo, en dan krijgt dat kind een woedeuitbarsting. Maar soms vinden wij het als volwassenen ook gewoon compleet stom dat een kind een emotie ontwikkelt. Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen zin in. En zeggen we tegen het kind van, ja, er is helemaal geen reden om woedend te zijn, of er is helemaal geen reden om angstig te zijn. Doe lekker normaal. Hup, we gaan weer verder. En dat is nog in het beste geval, want dan heeft het kind wel een volwassene in de buurt. En daardoor voelt het kind zich nog enigszins veilig. En dat het ja, onderdeel is van een familie, zeg maar. Maar alles wat een kind dus ja, qua emoties heeft en niet verwerkt, want dat lukt nog niet in zijn eentje, dat blijft in het lichaam. Dus al die woedeuitbarstingen en angstgevoelens van hele jonge leeftijd, die zitten vaak nog in de mens verstopt. Dat zijn dan gevoelens die we liever niet willen zien. En we nemen er afstand van en we drukken het weg. En tegelijkertijd krijg je daardoor dus ook allemaal secundaire gevoelens. Zoals ja, dat je onwaardig bent, niet goed genoeg, schaamte, eenzaamheid en al dat soort gevoelens. Dus in het ideale geval is er altijd een volwassene bij een kind. En die volwassene legt even alles neer, zodra het kind een emotie heeft. En dat kan natuurlijk vrij intensief werk zijn.
Dat wou ik net zeggen. Ik denk, oh-oh. Want als je een gevoelig kind hebt, dan heb je een dagtaak.
Ja. Het is ook bijna onmogelijk, moet ik eerlijk zeggen.
En Daniel, sorry, er springt nu iets omhoog bij mij. Als ik zo naar jou luister, heeft iedereen dit niet?
Hoe bedoel je dat iedereen zijn emoties niet kan verwerken op jonge leeftijd?
Ja. Dat er zal toch wel bij iedereen iets zijn wat ze niet hebben kunnen verwerken op een jonge leeftijd.
Ja, precies.
Maar ik weet het niet.
Het verschilt bij heel veel mensen. En waar wat heel belangrijk bijvoorbeeld is dat een kind altijd een vorm van veiligheid heeft. Een moeder die beneden is, of de vader die het kind ziet. En dan valt het allemaal best wel mee nog. Maar er zijn ook heel veel situaties waarin dat gewoon niet het geval is. Misschien dat de ouder denkt van, ik laat mijn kind gewoon lekker huilen en dat stopt vanzelf. Of het kind gaat naar school en heeft dan natuurlijk onwijze angst, maar opeens is er niemand meer daar, afgescheiden van de groep, in een nieuwe groep met een leraar en 30 andere kinderen. En het ervaart gewoon extreme overlevingsangst. Dan de leraar in dat geval, die heeft ook helemaal geen tools om die kinderen daarin te begeleiden. En dus moeten al die kinderen al die emoties maar opkroppen.
Ja.
Om die angst, dat is normaal gesproken dus, ja, dat activeert in het Engels dan het fight or flight stressmodus van het zenuwstelsel. Om in dit geval dus weg te rennen. Het kind moet gewoon zo snel mogelijk wegrennen naar een veilige plek. Naar papa en naar mama. Maar ja, dat kan niet op school. Dan moet je blijven zitten. Dus al die gevoelens, die worden onderdrukt. En je neemt op dat moment, zeg maar, als ware afstand van een stukje van jezelf. Dus je zegt, dat stukje, daar kan ik nu even niet mee dealen. Dat moet later maar gebeuren. Dus dat stop ik weg. En dan kom je in de freeze toestand van het zenuwstelsel. En dat voelt helemaal niet prettig aan. En je hebt ook vaak helemaal geen herinneringen dan meer aan die momenten. Ik moet heel vaak lachen als mensen naar me toe komen en zeggen van, ja, ik heb echt een geweldige jeugd gehad. Mijn ouders waren er altijd voor me. Maar ik kan me eigenlijk niets herinneren. Dan weet ik al, oké, dus dan heb je heel je leven lang of heel je jeugd, heb je in de freeze toestand van het zenuwstelsel geopereerd. Ja, dan is het logisch dat je op een gegeven moment klachten gaat ontwikkelen.
Ja, ik vind dat ook wel een beetje lastig hoor, want inderdaad als ouder heb je geen controle over wat er op school gebeurt. En soms heb je nu eenmaal docenten ertussen waar je grote vraagtekens bij hebt.
Ja, ook heel terecht. Heel terecht. Ja. Als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen... Ik was heel gevoelig, 4 jaar, heel emotioneel. En omdat de juf daar niet mee om kon gaan, heeft ze me in een kamer opgesloten. Zodat net zolang dat ik, als ik dan stil was, mocht ik eruit. Ja, dat zijn natuurlijk echt barbaarse praktijken.
Ja. Ja, dat is heftig.
En dat doet het kind echt geen goed. En ook al is hij net de beste leraar die je je maar kan voorstellen. Want ik heb zelf ook nog een tijd lang de PABO gestudeerd. Dan nog heeft de leraar geen tijd om elk kind op dat moment persoonlijke aandacht te geven. Dat bestaat gewoon niet. Dus met emotioneel werk, dan gaat het erom dat we al die stress die in het lichaam opgeslagen zit, laag voor laag, eruit laten komen. En ja, liever ook laag voor laag, dat we er rustig aan er doorheen kunnen. Want als alles tegelijkertijd komt, dan ja, dat is veel te heftig, dat kan gewoon niet.
Maar zou het dan dus ook verstandig zijn om daar eigenlijk op een jonge leeftijd mee te starten?
Jazeker, ja. Maar ook, ik denk ook het kind echt leren om door die emoties te gaan. Dus angst, overlevingsangst, als ik niet bij papa en mama ben, of hoor ik er nog wel bij, of vind papa en mama me nog wel lief. Al dat soort dingen, om daar met het kind, of ouder zo vaak mogelijk met het kind, mee te gaan zitten van wat voel je nu en waar zit het in je lichaam en wat heeft het nodig, zodat het kind zo goed mogelijk die momenten kan ontwikkelen en dan krijgt het een ervaring van hoe het moet. En dan, weet je, als er dan een paar momenten zijn, dat is allemaal niet zo heel heftig, als het maar een paar losse momenten zijn. Maar in ja, bijna eigenlijk alle cliënten die een coaching sessie met me willen doen en in hun emotionele lichaam willen duiken, dan denk je van, die mensen hebben dus klachten, die zijn getraumatiseerd misschien, allemaal onderdrukkingen. We komen eigenlijk meestal uit bij de eerste dag op school. Omdat het gewoon voor heel veel kinderen heel traumatisch is om zo weggerukt van thuis te zijn. En andere kinderen hebben het ook vaak dan, of andere volwassenen, die hebben het dan ook vaak over de druk die ze voelen om te presteren, omdat papa en mama dat fijn vinden. Dan hoor je erbij. Of jongvolwassenen, mensen die echt nog in hun 20er jaren zitten. Die hebben vaak ouders gehad die helemaal niet thuis waren.
En dan, dus er wordt ergens, er wordt in de jeugd dus een basis daarvoor gelegd. En hoe uit die basis zich? Dus wat gebeurt dan? Dus je hebt dus er is een trauma dat ontstaat en dat gebeurt dan op jonge leeftijd en bij veel mensen dus die eerste dag van school. Ik zit, terwijl je dat vertelt, zit ik ook meteen na te denken. Maar als ik denk aan mijn eerste dag op school en als ik denk aan toen mijn dochter wegging naar school, dan ik vond het best wel leuk. Ik kan me dat echt nog herinneren, ook met juf Corine, zo heette ze. Een juffrouw met een wijnvlek was dat en rood haar. Ik kan me dat echt nog herinneren, maar ik vond dat wel heel erg leuk uiteindelijk. Nee, ik heb wel gehuild volgens mij. Ik heb wel gehuild. Mijn dochter heeft niet gehuild. Die vond het wel allemaal hartstikke cool. Die zwaaide echt zo, oké, doei.
Ja, ik denk dat dat ook echt het gevolg is van dat je al echt heel veel ja, goed werk en veiligheid hebt zeg maar, gecreëerd voor het kind. En dan gaat het allemaal veel makkelijker.
Nou, ik vind dat die veiligheid alsnog op school wel redelijk verpest is, hoor.
Ja, dus eigenlijk is het echt dramatisch. Maar laten we nou niet heel het schoolsysteem afkraken voordat iedereen denkt: wat zeg je nou? Ga je nu het fantastische schoolsysteem afkraken? Hoe durf je?
Wie dat zegt. Maar we zijn dus, hè, dus er komt zo'n kind gaat naar school, ervaart een trauma en dan.
Ja, dus het kind gaat dan in de freeze toestand van het zenuwstelsel. Onderdrukt die gevoelens, onderdrukt ook de stress om weg te rennen of te vechten. En daardoor neem je dus afscheid van een gedeelte van jezelf. En dat gedeelte van jezelf heeft dus een emotie. En die emotie hoeft maar 90 seconden te duren, dus vaak stelt het niet heel veel voor. Maar ja, dat onderdrukken, dat zorgt er op lange termijn voor dat stukje van jezelf, wat we dan het innerlijke kind kunnen noemen, elke keer weer getriggerd kan worden door momenten. Misschien daarna dan wil je vriendjes krijgen. En elke keer als je er dan niet bij hoort, dan voel je weer dat stemmetje of dat gevoel van ik ben niet goed genoeg. En dat komt dus eigenlijk van dat stukje wat je hebt weggestopt. Dus omdat jij dat hebt weggestopt, geef jij eigenlijk aan jezelf aan dat stukje van jou niet goed genoeg is. En dat kan dan getriggerd worden door ja, allerlei momenten. Zodat dat je het eindelijk kan gaan doorvoelen en verwerken.
Dus sowieso, triggers zijn eigenlijk je beste vriend.
Eigenlijk wel, ja. Ja.
En totdat de trigger, want hè, het voelt natuurlijk niet fijn, een trigger. Dus
Nee.
dat herkennen is al een heel, heel bijzonder iets. Maar er ontstaat dus eigenlijk een overlevingsstrategie.
Ja, het kind moet dus met een bepaalde manier mee omgaan. En ook die angst van ik hoor er niet bij of ik kan niet overleven, dat zijn echt hele primitieve gevoelens. Heel sterk, want kinderen hebben hele sterke emoties. En ja, daar moet je dus mee gaan kopen. Dus stel je voor dat je angst heb je onderdrukt. En die energie zit in je. En dat gevoel van ik ben onveilig zit nog steeds in je. Dus dan moet je daarmee gaan kopen. Dus een copingstrategie is om het te vermijden, zeg maar. Dus dan probeer je het tegenovergestelde gevoel te bereiken van wat je hebt. Ja, met een copingstrategie. En er zijn eigenlijk drie verschillende copingstrategieën. Er is overcompenseren, er is ontkennen en dan ben ik even de Nederlandse naam kwijt van de derde. Surrendering is dat je eraan toegeeft.
Gaaf.
Ja. En bijvoorbeeld op volwassen leeftijd kan je bijvoorbeeld om iets te ontkennen, kan je bijvoorbeeld gaan drinken. Maar een klein kind gaat vaak overcompenseren. Dus die probeert die veiligheid te creëren. Dus misschien thuis, dan voelt het allemaal niet helemaal prettig aan. En dan probeert het kind bijvoorbeeld een harmonie te gaan creëren in dat huis. Of als de moeder niet zo goed functioneert door een ziekte, neemt het kind de rol van de moeder over. Zodat het kind heel hard eigenlijk gaat vechten voor die veiligheid waar het kind zelf zo hard behoefte aan heeft. Of als je die vriendjes wil, omdat je je eenzaam voelt, doordat je jezelf niet ziet, heel erg gaan pleasen. Kinderen die snoepjes weggeven of dingetjes gaan opknappen voor andere kinderen. Noem het maar op. Of extreem aardig zijn en niet je grenzen meer aan kunnen geven. Want ja, die grenzen die zijn weer verknoppeld aan emoties.
Hé, hey, daar zeg jij wat. Want als ik inderdaad soms wel eens in mijn praktijk dat tegenkom, dan zeggen mensen van ja, nee, zo ben ik al, zo ben ik altijd geweest.
Ja. En we zijn allemaal, denken we dat. Maar als je echt hele heftige of hele sterke grenzen hebt. En dan word je echt, dan ben ik het Nederlandse woord kwijt.
Zeg maar in het Engels.
Ja, dan ben ik het Engelse woord zelfs ook kwijt, maar je wordt heel sterk. Je krijgt een kracht in je ogen waar andere mensen zeg maar zelfs bang van kunnen zijn. Want je bent echt bijvoorbeeld, kijk, als kind gaat het te vaak om erbij te horen, om bij je familie te horen, omdat je dat nodig hebt om te overleven. Maar als volwassene heb je dat niet meer nodig. Dus dan hoef je geen pleasingsgedrag, hoef je niet meer aardig te doen. Maar dan kan je gewoon heel sterk in jezelf zijn. En omdat heel veel mensen niet zo zelfbewust en sterk zijn, is dat heel erg eng ook voor heel veel mensen. Iemand die precies weet wat hij wil, die heel duidelijk zijn grenzen kan aangeven, die heel duidelijk consequenties kan trekken en niet meer een like wil van jou. En dan ben je gewoon echt vrij, eigenlijk.
Ik zit echt, elk woord wat je zegt is echt aan het inzinken. Boef, boef, boef.
Ja, ik zit er zelf ook nog over na te denken. Het klonk wel heel sterk. Ja. Dus al dat gedrag, dat leer je dus op jonge leeftijd aan. En dat blijft eigenlijk ook gelijk. Dus dat pleasingsgedrag wat mensen in hun 30er jaren nog steeds hebben, dat komt nog steeds van dat kleine kind in je. Dat vermijdingsgedrag, bijvoorbeeld alcoholisme of zoiets, dat komt nog steeds om dat kleine kind weg te drinken, weg te stoppen. Als je er ook in gaat, dan denk je van ja, dit slaat ook helemaal nergens op. Ik heb me bijvoorbeeld echt tot mijn chronische ziekte begonnen toen ik 30 jaar was, kwam er heel vaak opeens uit een trigger echt zo'n gevoel van je bent helemaal niets waard. Je bent compleet waardeloos. Het is bijzonder dat mensen je überhaupt zien staan. En ik was op dat moment heel erg aan het overcompenseren. Dus ik was presentator en komiek aan het worden en dinnershows maakte ik. Dus ik wist, het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar toch was het er. En wat had het nodig? Het had heel erg nodig dat ik het ging aankijken. Dat ik die pijn ging voelen van dat kleine jongetje die ook in dat kamertje op school altijd als die emoties had werd opgesloten.
Ik vind die heftig hoor, Daniel.
Ja, oh, nou, er gebeurden nog veel meer heftigere dingen op school.
Schrikkelijk.
Daarom snap ik ook echt heel. We leven hier ook ik leef op Sardinië. Er is een hele grote community hier van mensen die hun kinderen niet naar school laten gaan, omdat ze ook gewoon geen geloof meer hebben in het systeem, zeg maar. En dat begrijp ik volkomen. Al heeft dat ook weer zijn nadelen. Maar ja, kinderen vinden het ook prettig om bekwaam te kunnen zijn in dingen te leren en te socialiseren en zo.
Ja, ik denk dat het echt wel heel herkenbaar is al wat je vertelt. Zo ontwikkelt gedrag zich. En eigenlijk misschien zelfs wel gedrag waarvan je de oorsprong niet goed meer weet. En ik denk dat hier ook direct het lastige deel zit. Want dat betekent dat je bij jezelf dus te raden moet gaan en moet opletten op blinde vlekken.
Juist.
Ja, ik wou net aan je vragen, was zeg ik dat goed? Maar het kwam ineens naar boven van, hè, want ik had bijvoorbeeld laatst had ik een situatie en als ik het dan als thema terug bekijk, want ik probeer altijd vanuit een grote perspectief terug te kijken van, hey, wat is hier nou een herhalend patroon in? En dat was zo'n enorme blinde vlek die absoluut naar boven moest komen. Alleen ik zag het gewoon niet. En dat had ermee te maken dat als ik date, dus als ik mannen deed, dat ik. En dat deed ik dus niet alleen bij mannen, maar dat deed ik dan ook in mijn bedrijf. Dat ik dan naar beneden zak om je in je ogen aan te kunnen kijken. Dus in plaats van mensen die naar boven komen om mijn ooglengte te matchen, heb ik een soort van, kennelijk had ik onbewust dus een soort van idee dat te moeilijk was. Waardoor ik eigenlijk door mijn knieën moest zakken om mensen tegemoet te komen. Maar ja, daar word je moe van door je knieën zakken.
Wacht even, is dat figuurlijk of letterlijk?
Figuurlijk.
Oké. Nee, oké, ja, duidelijk. Dus je maakt je klein, zodat de andere misschien geen aanstoot kan krijgen en zich niet bedreigd voelt door jou.
Ik noem het een roze bril, hè. Dus stel je voor, ik ontmoet iemand en nogmaals, dat gebeurde zowel in mijn bedrijf als tijdens het daten en ik had het voor geen meter door. Dan kan ik dus al inschatten eigenlijk van, nou, dat is dat kan niet matchen. Daar kan ik niet mee matchen of daar kan ik niet mee op niveau communiceren. En dan, I just dumb it down. Dus ik ga dan gewoon helemaal van, oké, als ik zo praat, dan snap je me wel. Dan pas ik me aan.
Ja.
En dat was een ontzettend dikke roze bril. En hij was zo dik dat ik dat dus niet doorhad dat ik dat deed. Totdat ik een enorm misselijke date had. En mijn automatische reactie was dus zakken, 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 zakken. En het leek wel een bodemloze put. Het bleef maar hè, dat kinderachtige gedrag en dat ontevreden en boos. Maar om niks. Gewoon bijna alsof ik echt met een kind zat. En ik bleef maar heel geduldig zoeken naar die aansluiting. En dat was gewoon tot het absurde aan toe beledigend. Ja, dus die persoon was echt heel beledigend. Ja, die vroeg mij dan uit. En dan zitten we bij de date en dan kijkt hij me aan van zo kan je niet naar de sportschool? En ja, en ik word dan dus niet boos, maar ik zeg dan bijvoorbeeld van nou, volgens mij heb ik mijn buik niet ingehouden toen je me uitvroeg hoor. En ik word niet boos. Nee, dus op dat moment, ik voel me niet eens ongemakkelijk. Ik voel me niet ongemakkelijk, ik word niet boos. En later, als ik dat verhaal dan aan vriendinnen vertel, kijken ze me echt aan van, ben je helemaal gek geworden of zo? Heb je dat gepikt? En ik, nog steeds word ik niet boos van, ja, nou, hij zal wel getriggerd zijn of zo. Of, weet je, dan moet ik allemaal excuses te verzinnen.
Ja.
En dat heeft wel een maand geduurd voordat ik doorhad wat ik dus doe. Dus dat ik degene ben die zakt. En die met een dikke roze bril aan het wachten is tot het leuk wordt. Of die dan gaat klappen van, oh, maar dat kan je wel. En dat merkte ik ook binnen mijn bedrijf op. Dat ik dan excuses ga verzinnen voor een ander waar ik misschien mee samenwerk. Van, oh, maar dit kan die persoon dan wel. Terwijl het bij verre na niet is wat ik nodig heb. Maar dat
Ja.
had ik dus totaal niet door dat ik dat deed. En daar moest ik dus een maand lang met mensen over praten, in mijn dagboek over schrijven. Gewoon, het was een raadsel van waarom reageer ik zo? Of dat die persoon dan tegen mij zei van, de date zei dan tegen mij van, ja, en jij hebt zo'n mooi huis en ik heb helemaal geen mooi huis. En dan zei ik, ja, maar joh, ik heb dit huis al 12 jaar geleden gekocht. Joh, daar moet je niet druk om maken. Ga ik dat doen? Wie is deze persoon? Maar toen ik er
Ja.
over ging nadenken, van doe jij dit vaker? Ja, ik kan zoveel dates aanwijzen waar ik dat heb gedaan. En ja, ik kan een heel scala aan mensen aanwijzen in mijn bedrijf waar ik dat heb gedaan.
Ja. Dus je bent heel erg aan het kopen, coping is aan het doen, vanwege de coping van andere mensen.
Oh, die ging diep.
Ja, kijk, die man die wil natuurlijk, die wil niet alleen zijn misschien, want die voelt zich misschien niet goed genoeg, misschien eenzaam, projecteert dat op jou, ik wil een mooie vrouw, maar ziet dan tegelijkertijd in een blad ook een vrouw die bijna niets eet en in bikini waarschijnlijk, met een duckface, denkt, oh, dat wil ik ook, en dan vergelijkt hij jou en dan moet jij daar weer mee omgaan. Net als dat je bijvoorbeeld ook moet omgaan met de ongecontroleerde woede van leraren en vriendjes en vriendinnetjes en ouders en dat soort dingen. Laat ze maar, weet je wel, probeer ze maar een beetje rustig te houden, want dan is het veilig.
Ja, alleen, en dat is dat punt wat ik eigenlijk probeerde te maken met wat ik net vertelde. Als wij dit gesprek een half jaar geleden hadden, had ik gewoon geen flauw idee waar je het over had. Of had ik, als iemand anders mij dat verhaal zou vertellen, zou ik je uitlachen van, nou, dat doe je toch niet. Dus ik heb dat ook totaal tot letterlijk 24 december 2023 niet eens herkend van mezelf.
Ja, nee, zo gaat het, ja. En dan is de meeste reacties die je dan hebt, is nou, joh, gewoon niet doen. Het is nergens voor nodig, kom op. Maar ook dat is weer als ook niet de juiste aanpak. Het gaat juist waarom en waar ben je bang voor? Wat gebeurt er dan in jou dat je dat nodig hebt om dat gedrag te vertonen? Want dat is ook weer een overlevingsstrategie. Om weer te dealen met anderen. En andere mensen en relaties, dan heb je dus te maken met jouw copingstrategieën en die van een ander. Dat is zo intensief. Dat is zo vermoeiend.
En vooral de blinde vlek dus.
Ja.
Want dit had ik dus totaal niet door. Ik ben al 44. Ik heb dit echt nooit doorgehad. Maar ik kan nu wel heel erg dat invullen van... Ja, dat had je zo bij die en zo bij die en zo bij die. Maar dat heeft heel lang geduurd. Daar moest ik letterlijk gewoon een maand lang over nadenken. Elke dag. Voor ik dat doorhad. En dan ben ik eigenlijk nog aan het jokken ook. Want iemand anders heeft het tegen me gezegd. Een coach van me attendeerde me erop. En toen pas gingen die kwartjes vallen. En dat duurde het nog even. Ja. Voor het echt vielen.
Zo gaat dat, ja, met die blinde vlekken.
Ja, je kan het vaak... maakt het direct ook lastig. Hè? Want wij hebben het er dan over van... Hey, dat start dus als je een kind bent met deze en die redenen. En dan kan ik me ook voorstellen dat de luisteraar... Die denkt ook mee en die denkt ook na. En die denkt ook van, hey, heb ik dat ook? Mm-hmm. En die zal dus misschien ook blinde vlekken hebben... Van, ik weet echt niet hoe ik dit kan plaatsen. Of ik, weet je? Snap je wat ik bedoel?
Ja. Ja.
Wat zijn...
Ja, zo gaat dat, ja.
Voorbeelden van gedrag dat herkenbaar is. Hè? Oh, jij gaf me volgens mij vrijdag gaf je me een voorbeeld van de social media likes.
Mm-hmm.
Toch?
Ja. Ik zal het proberen eventjes netjes te verpakken.
Ja.
Als je dus bezig bent met een copingstrategie, het vermijden van gevoelens, dan is dat altijd a matter of life or death in jou. Dus je bent in de overlevingsstrategie, ben je, en je zit compleet in de stress. En dat merk je doordat je gewoon heel nerveus bent en je gedachten gaan snel. En op lange termijn zit je dus in, ja, als je in de overlevingsstrategie zit, dan is het... Hoe zeg je dat? De digesting from food. Verteren van eten is niet zo belangrijk. Mm-hmm. Maar ja, spierkracht is heel belangrijk. En denken is heel belangrijk. Want je moet een manier vinden om te overleven. Want dat is eigenlijk wat stress is.
Ja.
Stress is het weerstand tegen iets wat een gevaar is. En je moet rennen of vluchten. Of verstoppen. En jij maakt je eigenlijk een beetje, als je je klein maakt, dan probeer je een beetje jezelf te verstoppen. Als hij me niet helemaal ziet, dan ben ik geen gevaar voor hem. Want het klinkt een beetje als een man die op een gegeven moment ook een woedeuitbarsting kan hebben. En dat triggert dan weer iets van vroeger. En dat is natuurlijk niet fijn, dus dat wil je niet. Je wil harmonie en veiligheid.
Ik denk hoor, terwijl je praat, denk ik meteen mee.
Ja, ik zit zelf ook even proberen het allemaal zo goed mogelijk en duidelijk mogelijk te vertellen. Maar
je doet het ook hartstikke goed.
Soms dank je, soms dan ben ik alweer een paar stappen verder, maar dan moet ik nog praten. Maar laten we dat ophouden. Je merkt het dus als eerste instantie door je stresslevels en je gedachtes. En dan op dat moment... is het dus belangrijk om in je lichaam te gaan, te mm-hmm. stoppen. Stop met wat je ook aan het doen bent, hoor. Want ook al ben je aan het tuinieren, dan opeens is het maken van een stekkie is a matter of life or death. Dat slaat helemaal nergens op. Dus dan moet je gewoon even stoppen en ademen door je lichaam. En niet om te proberen te kalmeren, maar om te proberen te vinden wat je niet wilt voelen. Dus waar heb je weerstand tegen? Wat mis je? En als je... meestal krijg je dan allerlei symptomen ook. Van stresssymptomen, nerveus, zweten. Misschien dat je ook mind-body symptomen krijgt. Zoals vermoeidheid of hoofdpijn. en dat soort klachten. Maar er zit iets in je lichaam, een emotie, die op dit moment omhoog komt. Dus dat is eigenlijk heel goed. En die moet alleen verwerkt worden. En die emoties, die sla je op in heel je lichaam, maar je verwerkt ze eigenlijk op je organen. Daar zijn die organen ook voor. Niet alleen om eten te verteren en je hart te laten pompen. Of om lucht te krijgen. Maar echt ook voor het verwerken van alles wat je in je leven nog niet verwerkt hebt. Of alle emoties die er op dit moment kunnen zijn. Waar zit het? En dan gaat je lichaam gaat proberen je te beschermen met allerlei symptomen, gedachtes. Om je maar niet daar naar dat heftige gevoel te laten gaan. Want ja, je hebt jezelf zo geprogrammeerd.
Dat is ook tricky om te herkennen, hè?
Sorry?
Dat is ook heel tricky om te herkennen. Dat je lichaam dat doet. Dat hij je zo eigenlijk een beetje voor de gek aan het houden is.
Ja. Ja, het is zelfs zo dat al die mensen hebben chronische klachten. En dan ga ik ze verbinden met de stressor die ze hebben. En dan nemen die klachten ontzettend toe. En dan leid ik ze er weer af en dan gaan die klachten weer in één keer weg. En zo kan ik het op en neer laten gaan met ze. Net zolang dat het heel grappig wordt. En dan, dat doet je lichaam omdat je jezelf zo hebt geprogrammeerd dat je dat niet wilt voelen. Omdat je, zeg maar, op 4-jarige leeftijd niet kon wegrennen van school met angst. Heb je die angst maar gewoon weggestopt. En vanaf een jaar of 12 kan je jezelf helemaal aanleren dat je een emotie als angst of woede niet meer wilt voelen. En dan worden die voor je weggefilterd in je onbewustzijn. Dus die zijn er wel. En het beïnvloedt heel je leven, maar je merkt het gewoon niet meer. En de reactie wat je dan doet, om daarmee om te gaan als het getriggerd wordt, gebeurt automatisch.
Ik had laatst, ook vrijdag toevallig, een voorbeeld daarvan gezien. Want nadat wij dat gesprek hebben gehad, ging dat natuurlijk ook in mijn leven. En kon ik er beter op letten. En ik had een gesprek met iemand met een trage schildklier. En toen ik dus zei van, oh, maar zullen we het daarover hebben? Of zullen we daar een podcast over opnemen? Was er dus gevaar. Hè? Ervaarde die persoon dat als gevaar. En elke vraag die ik stelde, werd er omheen gesproken. En op een gegeven moment stopte ik de opname en toen zei ik van, maar waarom ben je dit aan het doen? Je bent er steeds omheen aan het praten. En dat is heel lastig, want in een podcast kan je niet 10 minuten lang over één ding blijven dralen, want dan, dat is gewoon lastig. Ook voor een luisteraar is dat lastig, maar ook voor mij als podcastmaker is dat lastig. En toen kwamen we bij de pijn. Toen kwamen we bij van, ja, dat doe ik, want hier zit de pijn en ik vind het eng dat we dit nu bespreken.
Ja.
En als je bij de pijn bent, dan begint de lol, want dan kan ik even mijn therapeutenpetje opdoen en zeggen van, nou, ik ga even wroeten in die pijn om te kijken wat er is, zodat we dat kunnen ontladen.
Ja.
Maar één van die strategieën of een van die beschermingsmechanismes zag er dus uit als dralen. Dus je stelt één vraag en er komt een heel, heel wollig en wazig lang antwoord, waar je eigenlijk bijna in verdwaalt.
En dat is de bedoeling.
Ja, dat is de bedoeling. Maar dat is even zo'n voorbeeld van hoe zo'n overlevingsstrategie of beschermingsstrategie eruit zou kunnen zien.
Ja. En ook als ik in een coachinggesprek zit, dan gaat het vaak meer om wat de mensen niet zeggen dan om wat ze wel zeggen. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in wat ze wel zeggen, eerlijk gezegd.
Vertel.
Ja, als bijvoorbeeld, kijk, laten we bijvoorbeeld, als ik de vraag stel, van, stel je voor dat je weer gezond bent morgen, wat ga je dan allemaal weer doen? Nou, dan komt daar een waslijst aan copingstrategieën uit. Van, ik wil weer naar de fitnessstudio. Want ik wil me weer sterk voelen. Dus in dat geval probeert die cliënt dan het gevoel van zwak en niet goed, of juist zwak zijn en het niet kunnen, te vermijden. En dat een copingstrategie wordt dus dan naar de fitnessstudio en sterk zijn en spieren hebben. Of geld verdienen. Ik wil weer een baan hebben en weer geld verdienen. Nou, noem het maar op. En al die dingen, dat zijn dus dingen die vroeger normaal waren voordat de chronische ziekte daar was. En in dat vorige leven dus, wat nooit meer terug kan komen gelukkig, want je moet er echt doorheen als je een chronische ziekte hebt. Dat is echt een zegen. In dat oude leventje zat je, ja, de gemiddelde mens zit zeg maar op 80% van hun tijd in de overlevingsmodus. Ik denk als je ziek bent geworden, dat het nog hoger is. Want dan kan je gewoon geen homeostasis meer bereiken. Dat is dus de balans tussen stress en ontspanning. Dat lukt dan gewoon niet meer. Maar die mensen willen heel graag terug naar dat oude leventje. Waarin je alles op stresshormonen doet. Alles op pushen. Alles op to-do-lijstjes in je hoofd. En eigenlijk ben je dan dus een beetje een walking head. Een lopend hoofd. Dat alleen maar bezig is om taakjes af te vinken en dingen te bereiken. Maar wat je ook bereikt, het is nooit genoeg. Stel je voor dat je bijvoorbeeld miljonair wil worden. Nou, dan heb je jezelf helemaal uitgeknepen 10 jaar lang. Ben je miljonair. En dan heb je nog steeds dat gevoel in je lichaam wat je probeert te vermijden. Dus dan, ja, dan maar een miljardair. Nou ja, en dan ben je heel je leven lang zoet. Dus het is nooit goed genoeg. Altijd meer. Heb je bijvoorbeeld een man die wil heel graag de liefde van zijn moeder voelen. Heel zijn leven lang best voor gedaan. Nooit gekregen. Wordt als volwassene seksverslaafd. Waarom? Hij wil elke keer die ervaring gaan proberen te creëren van die verbinding met zijn moeder. Maar stop je dan met seks, dan ben je weer waar je eerst was. Heb je weer dat gevoel dat er geen connectie is. En dan heb je nog meer nodig dus. Dus het is nooit goed genoeg. Het moet altijd meer. En zo voelen die mensen dat ook altijd. Het is nooit goed genoeg. Ik ben nooit goed genoeg. Het leven wordt steeds meer je wordt steeds meer een tiran. Een tiran van jezelf, met alles wat je nog moet bereiken. Net zolang tot het eigenlijk gewoon grappig wordt. En dan vraag je die mensen bijvoorbeeld van, wat ben je nou aan het doen? En je hoeft er maar heel kort over na te denken dan, om te zien dat het gewoon complete onzin aan het worden, aan het zijn is. Het is geworden dus. Maar dat moet je ook maar kunnen zien, want dan, ja, op een gegeven moment is 99,9% van je zijn is een blinde vlek. Dus dan ben je een heel oppervlakkig mens geworden. Je zit altijd in je hoofd, je nooit in je lichaam. Dus je denkt dat het allemaal heel logisch is wat je doet. Maar er is eigenlijk niets onlogischer dan wat je aan het doen bent.
En ik kan me voorstellen dat dit dus gewoon heel lastig is om. Nou, stel je voor dat je als luisteraar nu luistert en denkt: ja, dit herken ik. Dan nog is het heel lastig. Want ja, maar waar moet ik dan beginnen?
Ja, een relatie is vaak heel fijn, want dan word je constant getriggerd. Ik heb ook met mijn partner, echt, mijn vriendin, echt, we hebben elkaar zo getriggerd. Ongelooflijk. En dan kwam bij mij weer dat kleine jongetje omhoog die zich niet goed genoeg voelde. Ging er weer heel hard zijn best doen, want dat wilde hij niet. Het werd gewoon grappig, maar het was ook heel erg stressvol.
Dus eigenlijk is het dus vooral herkennen en triggers verwerken. Zo eigenlijk stap voor stap ja, lagen ervan afhalen, totdat je eigenlijk jezelf weer bent. Zeg ik dat goed?
Ja, daar komt het op neer. Ja. En dan stopt de oorlog in je. Dan heb je eindelijk vrede. En misschien duurt die vrede een week en dan komt er weer een andere trigger omhoog. En dan weet je, ik moet weer aan de slag. Ik moet weer iets gaan doorvoelen. Maar als je het eenmaal, zeg, een keer of 10 keer gedaan hebt. En een keer of 10 keer dan mijn cliënten dan, die hun klachten dan in één keer compleet kwijt zijn. Ja, dan krijg je er vertrouwen in. En dan ga je erin geloven. En dan ga je het zelfs opzoeken. Dan vind je het fijn. Want dan denk je, ja, ik kan mezelf weer bevrijden.
Je hebt er ook een strategie voor, hè? Want eigenlijk wat jij zegt is eigenlijk die checklist die ik heb gemaakt, hè? Waarbij je eigenlijk een soort van rondje maakt van hey, iemand gaat over mijn grens. Wat is er gebeurd? Wat was mijn grens? Hoe kan ik hiermee omgaan? Nou, en als je die skill geleerd hebt, dan ontdek je van ja, maar er zat een trigger onder. Wat is die trigger? Wat is een trigger überhaupt? En hoe leer ik eigenlijk? En hoe kan ik ermee omgaan bij mezelf en bij een ander? En als je dat, die skill onder de knie hebt, dan beland je in emoties. Dan kom je erachter van, hey, dat was niet die grens en het was niet die trigger, maar het was die emotie die eronder zat. En hoe kan ik herkennen dat het een emotie is en hoe kan ik daarmee omgaan? En wat zijn manieren waar ik daar, ja, hoe, eigenlijk gewoon hoe je dat kan ontladen of doorvoelen, bewust. En dan krijg je een soort van strategie als je die drie dingen onder controle kan krijgen, voor zover dat kan. Dat je zegt van hey, uiteindelijk was het dus die emotie en was het niet die grens. En heb je dat kunnen verwerken en heb je eigenlijk een hele skillset meegekregen? En heb je dus ook geleerd van, het was dus niet iemand die over mijn grens ging, maar het was dus een levensles die zich presenteerde. En daar, ik heb het dan op mijn manier van daarmee omgaan, was dan door die checklist. Dus die checklist zijn gewoon dat is mijn werkwijze, te ontwikkelen. Alleen kwam ik er dus laatst achter van dat mijn manier van leren, en dat is eigenlijk achteraf gezien, als ik het nu hardop zeg, best wel logisch. Mijn manier van leren, mij kan je gewoon zoiets onder de neus schuiven. En ik leer dat uit mijn hoofd en ik kan dat toepassen en ik ga oefenen. Maar dat is niet hoe iedereen leert. Dus heb ik besloten van nou, ik ga er een gratis cursus aan verbinden. Waarbij ik mensen begeleid door dat proces, zodat ze. Eigenlijk bij wijze van op het moment, net als bijvoorbeeld bij die date, dat dat gebeurt, dat ik dan niet zeg van hé, wat een rot date of wat een rot man of nee, waarom heb ik deze situatie in mijn leven uitgenodigd? En wat zou ik mezelf nu willen vertellen? Wat mag ik leren? En wat zijn de thema's? En wat zijn de lessen die hieruit komen? En soms is dat wat makkelijker, hè? Met die date was dat wat makkelijker. Ook al vond ik het wel heel moeilijk omdat het een blinde vlek was. Maar bijvoorbeeld het gezeik dat ik eind van het jaar had met mijn krabbenverkoop. Ik wist dat het een les was, maar het was echt wel een uitdaging en niet leuk. Van, je zit erin en je ervaart die stress. En het heeft me heel veel gebracht door dat gezeik allemaal rond etiketten en weet ik veel wat allemaal. Want nou, nu als je iets op de markt wil brengen, ben ik echt de vrouw, want ik weet precies hoe dat moet. Maar wat ik nog een grotere les eruit vind, again, ik doe het liever niet over, was dat ik dus heel diep, 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 diep van binnen een angst had voor instanties. En doordat ik 2 maanden lang in heftige stress heb gezeten, ben ik daar beland van dit komt hier vandaan, waardoor ik het kon doorvoelen en loslaten. En nu heb ik die angst veel minder. Ik wil niet zeggen niet, maar in ieder geval niet op een manier dat het me beheerst. Dus in die zin kan ik zeggen, hey, daar zat absoluut een les en dat had ik bewust ook wel door. Alleen, ik had wel, terwijl ik door dat bos van ellende aan het lopen was, dat ik dacht, ik was dit echt wel een les, maar ik vind het echt niet leuk dit. Ik vind het vreselijk. Maar dat was mijn gevecht om, zeg maar, niet aan te komen bij die hele diepe gewortelde angst voor instanties. En achteraf ben ik echt wel blij dat dat eruit is en dat dat zo ontwikkeld is. En kan ik zelf zeggen, van god, dit was nodig. Maar ik denk dat dat misschien wel de beste samenvatting is van alles wat er op je pad komt, zij het over je grens gaat of jouw trigger, daar zit een emotie. En als jij die skill kan ontwikkelen of die spier kan ontwikkelen om dat te verwerken, wat in het begin dus echt veel moeilijker is als later en soms groter en soms wat minder groot is. Hè. Soms is het te behappen, dus met de date was het te behappen. En met de ellende binnen het bedrijf was het voor mij niet te behappen. Maar het heeft wel mooie dingen gebracht. Ook al wist ik dat het mooie dingen zou brengen en had ik nog steeds zoiets van ik vind het vreselijk en ik vind het echt niet leuk. En ook zeg maar hoe je lichaam dan met je gaat praten. Hè? Dan kreeg ik ineens een ontstoken teen. Ja, want ik zag geen uitweg uit die situatie. En dat ik ook echt tegen mijn lichaam moest zeggen van oké, lichaam, echt hartstikke bedankt voor die hint. Ik begrijp dat er een ontsteking is en ik begrijp ook waarom. Want ik begrijp dat jij niet weet hoe we hieruit komen. En eerlijk, ik weet het ook niet, maar het gaat ons echt wel lukken. En toen ging die ontsteking weer weg. Ik heb het wel behandeld in de detox voetenbad. Heb ik het wel behandeld. Maar toen ging die ontsteking weer weg. Het is gehoord, het is gevoeld, het is erkend.
Ja.
En toen kon het weer gaan. De boodschap was helder. En ik geef die voorbeelden expres hoor, zodat mensen dat herkennen van hé, ik ben aan het pleasen, of hé, ik speel het clowntje, of hé, ik neem de lead om deze reden of omdat ik de controle vast wil houden. Want er zijn zoveel voorbeelden van maskeren en als je dat niet herkent, en alles komt op zijn tijd. Want het gaat uiteindelijk erom van ja, wil jij genezen en hoe pak jij dat aan? En hoe is die link naar een ziekte?
Ja, en dan komen we bij het meest pijnlijke. Is dat heel veel mensen willen niet genezen. Of helen, zeg maar.
Is dat zo?
Want nou ja, helen komt van heel worden. Dus je moet weer jezelf worden. Je kleine kind erbij pakken en alle pijn doorvoelen. Ja, dat wil je natuurlijk liever niet.
Is dat
Dus
zo?
de mensen willen terug naar het oude leventje, willen functioneren. Willen er weer bij horen. Gezien worden. En het tegenovergestelde is dus heel pijnlijk om daarin te gaan duiken. En niet iedereen is daar klaar voor. En dat moeten we ook accepteren. Ik denk dat. Ik werk dan met mensen met chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie en dat soort klachten die heel ongeveer hetzelfde zijn, long-COVID. Ik denk dat het bij de meesten 2 jaar duurt voordat ze ja, willen omdraaien. Dus omkeren. Dus normaal gesproken ben je altijd aan het wegrennen van jezelf. Altijd ja, in stress. En dat je je op een gegeven moment omdraait en gaat aankijken waar je van wegloopt. De angsten die gaat doorvoelen, de pijn gaat doorvoelen. En in plaats van wegrennen, gewoon gaan stilzitten en heel goed kijken. Ja, dat duurt wel een paar jaar voordat mensen daarvoor bereid zijn.
Hoe zouden we, zeg maar naast onze super waardevolle podcast, hoe zouden we ze daarbij kunnen helpen?
Nou, ik heb het gevoel dat ik altijd wel een beetje geholpen word. Want ik had echt wel een hele zware chronische ziekte. Een tijd lang kon ik helemaal niet praten. Kon ook niet meer dingen volgen die mijn moeder zei als ze me kwam helpen. Dus luisteren ging niet meer, lopen ging niet meer, mijn ogen openen ging niet meer. En ik had ongeveer ja, 3 maanden voordat mijn chronische ziekte begon, want die begon eigenlijk toen ik mezelf voor het eerst een moment van veiligheid gaf. Daardoor kwam in 1 keer alles omhoog, want ja, als een dier heel lang aan het weglopen is, omdat ja, zeg maar, wordt aangevallen, hè, figuurlijk dus. Zit je dus in de overlevingsmodus. Dus je hebt helder denken en spierkracht. En je bent altijd bezig dus om veiligheid te krijgen. En bij mij dus één moment van veiligheid. Dat ik eindelijk stopte. Ik had genoeg geld. Ik was eindelijk waar ik wilde zijn in het leven. Dus mijn lichaam zegt oké, mooi. En dan gaan we nu al die oude stress eruit gooien. En een dier, als ze bijvoorbeeld 10 minuten wordt aangevallen door een leeuw. Dan gaat het dier gaat liggen. Laat alle stress eruit schudden en dan na 10 minuten is het weer goed. Dus ik had zeg maar een droom voordat ik ziek werd. En de droom ging als volgt. En het leek wel echt alsof het een heel leven was. Ik zat vast in een doolhof en ik was op zoek naar de uitgang. Want ik wilde niet in het doolhof zijn. Ik moest eruit. En ik was een tweedimensionaal wezentje. Vast in een tweedimensionaal doolhof. En ik probeerde strategie op strategie op strategie. En dan in combinatie met dat en in combinatie met die. En dan toch weer anders. Alles eraan te doen om dat doolhof om eruit te gaan. Want ja, ik voelde me natuurlijk helemaal niet fijn. Al die jaren in stress, zoveel gedachten. Ik wil eigenlijk gewoon vrede hebben, mezelf goed voelen. Dus ik moest uit dat doolhof. En nadat ik echt alles, maar dan ook alles had geprobeerd, en volgens me voor mijn gevoel 800 jaar lang vast hebben gezeten in dat doolhof, gaf ik het op. Ik ging zitten. En op dat moment veranderde ik van een tweedimensionaal wezen in een driedimensionaal wezen. En kon ik gewoon weglopen uit dat doolhof. En dat opgeven, dat is eigenlijk waar ik naartoe wilde gaan. Dat is zo belangrijk. Dus je moet opgeven met wegrennen, vechten en vluchten tegen jezelf. Opgeven van alles wat je wil bereiken, wat je denkt dat je moet zijn om te kunnen overleven, zodat anderen je eindelijk accepteren of dat je genoeg geld hebt of noem het maar op. En de pijn van waar je van wegrent, moet je gaan aankijken. En dat is de eerste stap, dat je bereid bent. En dat betekent niet dat je er direct bent, want het is een proces met verschillende lagen van stress. Maar omkeren en opgeven. Dat is denk ik het beste advies als ik het helemaal moet generaliseren.
Is het opgeven of is het overgave?
Ja, beide denk ik. Je moet opgeven. Kijk, je identificeert je op een gegeven moment met je eigen gedrag. Dat wordt dan het ego genoemd. Het ego denk je dat je dat bent, maar dat ben je dus niet. Dat is onzin. Dat is gewoon een hoop gedachten en gedragingen bij elkaar. Dat moet je dus echt opgeven. Ook al lijkt het je heel veel te brengen, status of geld of gezien worden door andere mensen. Een sterk gespierd lichaam, noem maar op. Of een vrouw dan met een perfect lichaampje en mooie duckfaces op Instagram. Dat opgeven, alles wat je dus doet, opgeven, maar ook overgave naar waar je van aan het wegrennen bent. Ik voel me niet goed genoeg, ik voel me eenzaam. Ik heb angst, overlevingsangst. Ik ben ontzettend woedend, omdat ik al jaren over mijn eigen grenzen ga. Maar ook omdat ik anderen over mijn grenzen laat gaan. En noem maar op. En het gewoon allemaal te laten zijn.
Ik denk dat ik kan me voorstellen dat iemand bang is dat het blijft hangen.
Hoe bedoel je dat het blijft hangen?
Dus dat als je eraan toegeeft, dat dat gevoel niet weggaat.
Ja.
Dat hoor ik trouwens wel vaker in mijn praktijk. Dus dat
Is
de
natuurlijk.
angst is van, ja, maar als ik dat doe, dan.
Ja. Dus dan hebben we het nu te maken met een secundaire emotie. Dus ik ben bang, dat is dus angst, dat is weer een emotie. Ik heb dus angst vanwege misschien angst. Dan is het heel erg de vraag van waar zit die angst? En als je die angst dus dan, die secundaire angst dan doorvoelt, dan is die in ieder geval weg. En stel je voor dat het blijft hangen. Wat zou dat betekenen? Dat je dus nooit meer functioneert. Dat je dus een zielig hoopje mens bent. Dat je niets waard bent. Dat je geen geld kan verdienen. Dat je niet kan overleven. Niet gezien wordt. Dat je niet van je gehouden wordt. Ga er maar in. Ga maar kijken wat er dan gebeurt.
En vaak is het niet 90 seconden, helaas, als het er lang heeft zitten etteren. Wil ik er ook
Ja.
bij zeggen.
Ja, ik merk wel, kijk, dit is natuurlijk mijn werk, dat als we er eenmaal in gaan, dan moet ik dat gevoel gaan triggeren. Dat duurt eventjes. Ik zeg meestal duurt een release sessie 30 minuten maximaal. En daar ben ik eigenlijk 29 minuten met bezig om het gevoel te triggeren. Of 30, of 29 of 20 minuten, zeg maar. En daarna dan moeten we door dat gevoel heen. En er komt elke keer weer weerstand. De gedachten komen, we moeten er doorheen. Ja, en vaak duurt dat uiteindelijk maar 90 seconden. Een emotie duurt vaak maar meestal maar 90 seconden.
Toch wel?
Ja,
Oké.
alleen omdat we er een drama van maken en omdat we misschien met meerdere emoties tegelijkertijd handelen, ja, kan het zeg maar ook 5 minuten duren. Dus dat ik zeg maar in een release sessie met een cliënt
Misschien nog ook nog
vijf.
prima.
Ja, daarom, het is allemaal best te doen. Dus die 5 minuten, nou, dat gebeurt best wel heftig, heel hard huilen. zweten, misschien behoefte om te schreeuwen, maar ook kokhalzen, overgeven. Misschien dat de symptomen nog even wat toenemen, omdat je lichaam je echt probeert te beschermen daarvan. Dus duizeligheid, kortademigheid. Het zijn hele heftige minuten en ze lijken heel lang te duren. Maar als we echt door die weerstand heen gaan en het niet elke keer zo weer stoppen, ja, dan is het allemaal niet zo heel heftig.
Klinkt trouwens ook heel vermoeiend als je het zo zegt, hè? Van, dat je zo'n emotie constant onder moet stoppen of je laat hem, weet ik veel, 2 tot 5 minuten even eruit en dat het dan weg is. Dan denk ik, oh jeetje, dat klinkt heel vermoeiend als een bal die je onder water aan het houden bent.
Ja.
Dat dat heel veel energie kost.
Ja, klopt, ja. Ja, het is, we zijn allemaal al bijna, al, voordat je, ook al ben je helemaal gezond, je bent bijna eigenlijk al back-off vanwege die ene hand die alles naar beneden aan het duwen is.
Ja.
En die andere hand die probeert weg te rennen en naar een mooi moment probeert te gaan en eindelijk veiligheid te vinden en dat er van je gehouden wordt, dat je goed genoeg bent. En ondertussen heb je ook nog een kind misschien en een huishouden en een baan. Nou, je bent helemaal back-off, joh.
Hey Daniel, ik vind dat we hem wel heel goed hebben gedaan, hoor.
Ik denk het ook.
Ja, hè?
We zitten nu over een uur bijna, hè?
Ja, dat sowieso. Maar ik vond het nog belangrijker dat we natuurlijk wel dat punt zouden bereiken wat we in de vorige poging hadden. Maar ik vind dat we hem nou wel heel goed hebben uitgelegd. Ik ben wel heel erg tevreden met deze podcast zo.
Ja. En mag ik nog één ding vertellen?
Ja, tuurlijk!
Ja, want we hebben natuurlijk mensen met chronische klachten. En,
ja.
Kijk, we hebben verschillende klachten. Je hebt mind-body symptomen. Dat zijn echt, dat is echt je lichaam die probeert te schreeuwen van ga weg bij die emotie.
Mm-hmm.
Vermoeidheid, duizeligheid, pijn, noem maar op. Dan heb je ook nog stressklachten. Dat je dus, omdat je te lang in de stressmodus zit. Dus dan voel je je helemaal opgefokt, zeg maar. Helemaal nerveus. Kan niet zo goed slapen. Je vertering is niet zo goed. Dan heb je ook nog orgaanklachten. Omdat de emotie op de orgaan zit. Dus stel je voor dat je emotie op je hart zit. Op je hart zit echt diepe emotionele pijn van afzondering, verlies, schaamte, noem het maar op. Dus dat zijn een hele hoop combinaties van klachten, dus die te maken hebben met die stress. En dan heb je ook nog helingsklachten, maar daar ga ik even niet op in. En ook nog releaseklachten, daar ga ik even ook niet op in. Dus laten we even bij die drie blijven. Stel je voor iemand die heeft en vermoeidheid, dat is een mind-body symptoom dan, afleidingssymptoom. En helemaal uitgeput vanwege de stress en kan niet slapen. Dat is dus een stresssymptoom. En dan ben ik eventjes de derde kwijt. Wat hadden we nog meer? Mijn body. Stress. Oh ja. En als je opstaat, dan wordt het helemaal duizelig voor je ogen. En dan gaat je hart heel snel. Dat noemt POTS. Of dat heet POTS. Dus dan gaan we in die emotie die op het hart zit. We gaan het doorvoelen. We gaan de klachten nemen toe. Maar omdat we echt helemaal nu, we zijn er al jaren mee bezig nu met het proces. En daarna gaan we er echt doorheen. En ik laat je jezelf niet afleiden. Hup, ik push je er doorheen. Dat is zeg maar wat we doen en ook in het programma. Dan kan het zo zijn dat na dus 5 minuten loslaten, alle klachten in één keer weg zijn.
Wauw.
Ja, dus ik voel me soms echt net een soort magician. Ik wil zeggen goochelaar, maar dat is niet de goede vertaling. Natuurlijk de stressklachten, daar moet je van bijkomen. En daarna komen er nog helingsklachten, omdat je lichaam eindelijk kan ontspannen. En het is natuurlijk niet één keer dat je zo'n laag moet loslaten, maar meerdere keren. Maar het is echt gewoon, het is echt, met mijn Nederlands, het is heel erg empowering.
Ik vind het wel echt stoer hoor, dat jij dit hebt gedaan en dat jij dat je eigenlijk van klacht naar dit expertise level hebt gewerkt. Ik denk dat er heel veel professionals zijn die het niet eens op dit level hebben kunnen brengen. Niet dat je geen professional bent, maar je begrijpt wat ik bedoel, toch?
Ja, ik ben natuurlijk zelf ook naar de psycholoog gegaan toen ik chronische vermoeidheid had. Naar 3 verschillende. En geen één heeft me kunnen helpen.
Nee, maar dat is wat ik bedoel met, dit is toch best wel stoer dat je het zo strategisch in kaart hebt kunnen brengen en de skills hebt ontwikkeld om mensen dit uit te leggen zo duidelijk en toepasbaar maken zodat jij dat wat jij had, dat je daar mensen nu zo goed mee kan helpen. Ik vind dat echt stoer.
Ja, ik vind het ook stoer. Ik ben ook echt. Ik wil niet alle credit zelf nemen, want ik heb natuurlijk. Ik heb mijn partner, mijn vriendin, Valentina. En wij hebben elkaar zo ontzettend getriggerd. Maar we waren ook allebei zo gecommitteerd aan dit begrijpen. En toen met de mensen met wie we werkten. En mediteren en problemen. En ook. Problemen oplossen dan die dan ontstaan en beschermingsmechanismen omzeilen. Ja, dit is echt wel een teamwork geweest om dat te ontdekken.
Ja, ik vind het echt ja, heel waardevol en bijzonder. En kijk, ik heb jou natuurlijk ook meegemaakt. Ik bedoel, ik zie je zo nog hoe je de eerste keer binnenliep. En als ik dan nu hoor hoe je dat zo goed hebt opgezet, want het bedrijf heet nu Release CFS, toch? Zeg ik dat
Ja,
goed?
klopt.
Release Chronic Fatigue Syndrome. Er is een opleiding en er zijn, of er is een online training en er zijn sessies. En je bent gewoon hartstikke goed geworden in wat je doet. En ik vind dat gewoon echt stoer. Want dit zijn dingen waar mensen jarenlang ziekenhuis in, ziekenhuis uit meelopen.
Ja.
Ja,
Ja,
ik
ik ook.
vind het echt geweldig.
Ik ook, ja.
Ja.
En er zijn natuurlijk heel veel dingen die je kan doen. Want iedereen beweert een magic pill te hebben. Dus ik snap dat het heel lastig is. Dan denk je van, nou, ik heb dat al gedaan en dat al gedaan en dat al gedaan. En ik ben nu al mijn geld kwijt. Ja, het is gewoon echt, echt een doolhof. En je ziet door de bomen het bos niet meer. Dus het is ook echt heel moeilijk. En tegelijkertijd voel je je zo belabberd en slecht.
Ja. En je wil gewoon snel van dingen af. Tenminste, dat hoor ik. Toevallig mailde net iemand me van ja, ik dacht ik kom hier even snel van af. Ik zeg nou, ik zie zelden zulke slechte resultaten. Dus sneller dan wat ik heb gezet is niet helemaal mogelijk. Maar er is geen snelle route terug. Tenminste, het kan. Maar dan moet je dus wel door het moeras lopen. Het moeras van emoties.
En er zijn ook trainingen momenteel om het echt weer terug in je lichaam te stoppen allemaal, alle stress. Maar dat het nog betere methodes worden om het te onderdrukken, waardoor je weer een tijd kan functioneren. Dus dat bestaat ook. En dan lijkt het goed te werken.
Nou, we zijn het uur al over en gelukkig hebben we echt wel. We hebben het goed kunnen opbouwen, we hebben het goed kunnen uitleggen en met we bedoel ik jij.
Dank je.
Dus ik ben heel tevreden. Ik heb een super tevreden gevoel om lekker de podcast af te sluiten. Ik ben super dankbaar en blij met wat we hebben neergezet.
Ja, dank je wel ook, Angelique. Ik vind het heel fijn om met je te praten. En het was ook zo fijn om jou te leren kennen in mijn eigen helingsproces. En ook met de dingen die je toen voor me gedaan hebt. Ja, echt heel veel. Ik ben heel dankbaar voor je. En ik vind het gewoon fijn ook om je in mijn leven te hebben. Ook al wonen we ver van elkaar verwijderd,
Oh,
is het contact altijd goed.
ik kom dit jaar langs.
Gezellig.
Ja, nee, ik kom dit jaar langs. Ja. Dus dan, nou, wie weet dat er dan een derde podcast, maar dan een live podcast bij zit.
Ik heb er nu al zin in.
Hé, hey Daniel, ik ga hem afsluiten. Hartstikke bedankt. Ik wil klappen, maar dat is voor een podcast niet helemaal handig, denk ik, qua geluid. Ja, ik ga hem afsluiten.
Oké, dag iedereen.
Yo! Even kijken, want als ik dat doe. Ik kan zo genieten van gesprekken met Daniel. Het gaat zo diep en hij legt het zo gestructureerd uit. I really, really love it. Als jij Daniel zelf wilt bereiken, of zijn bedrijf, of een intake, of zijn training, dan kan dat via releasecfs.com. En dat is releasechronicfatiguesyndrome.com, dus maar dan de afkorting. En als jij de checklist wilt, dan kan dat via shop.detoxdenhaag.nl. Ik heb al in de podcastaflevering uitgelegd hoe het werkt. Hè? En dat het is eigenlijk een tool om jouw spiertje te trainen, om elke ervaring te zien als een levensles uiteindelijk. Door die drie stappen te doorlopen van wat gaat er over mijn grens, wat heeft mij getriggerd, wat is de emotie en hoe kan ik hier het beste mee omgaan en welke levenslessen haal ik eruit. Dus en iedereen die dat doet, die krijgt, iedereen die het via de webshop heeft gekocht, die krijgt sowieso automatisch gratis de cursus erbij zodra die af is. Want dat is het eerstvolgende project. Ik heb al een studio geboekt, dus dat komt er allemaal aan. En dat is dan een extra ondersteuning die er gratis bij komt. En ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Doei!